Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, en gaaf dat je weer bent aangesloten. Goed dat je luistert, want we zitten in een korte serie over de kracht van. We hebben het eerder gehad over de kracht van de waterdoop. Een mooie, prachtige studie of podcast van Nathan. We hebben het gehad over de kracht van gebed vorige week. En deze week wil ik het gaan hebben over de kracht van handoplegging. En persoonlijk vind ik dat een heel mooi thema. Ook gewoon een bijzonder thema. En tegelijk ook een thema waarvan ik geloof dat het belangrijk is. Dat je weet wat het is. Want handoplegging is een krachtig middel door God gegeven om zijn heerlijkheid hier op deze aarde te zien. Manifest te zien worden, aanwezig te zien worden. En we zien ook in de praktijk dat wanneer we in geloof met vrijmoedigheid handen opleggen, dat er hele bijzondere dingen gebeuren. Dus daar leek het me goed om het daar vandaag eens over te hebben. Ik moet zeggen, ik ben wel getriggerd door een situatie die ik recent had rondom handoplegging, waarin ik ook de andere kant ervan heb gezien. En ik ook bij mezelf dacht, weet je, het is goed om het eens over dit onderwerp te hebben. Om ook gewoon jou te helpen, te bemoedigen wat de rijkdom is van handoplegging. En tegelijk je ook een aantal gezonde kaders mee te geven, gezonde Bijbelse uitgangspunten, zodat je ook gaat begrijpen wat het doel ervan is en waar je dus ook een beetje voor moet wegblijven. Dat is een kleine disclaimer aan het eind. En daar zal ik je vanzelf over bijpraten. Nou, ik wil vandaag in deze aflevering op het thema de kracht van handoplegging, geef ik je een korte inleiding over handoplegging vanuit Gods woord. Wat zegt de Bijbel erover? Ik noem 3 praktische krachtige uitwerkingen van handoplegging. En uiteindelijk sluit ik af met een aantal kaders / uitgangspunten voor handoplegging. Dus laten we eens gaan beginnen, want je ziet door de hele Bijbel heen, vanaf het Oude Testament of het Eerste Testament tot aan het Nieuwe Testament of het Laatste Testament, het Tweede Testament, zie je eigenlijk dat de handoplegging voortdurend terugkomt. Psalm 139 zegt over God zelf, hij legt zijn hand op mij. En ook in Numeri 27, vers 15 tot en met 23 zie je dat Mozes zijn hand op Jozua legt als hij hem aanstelt als leider van het volk. En er staat letterlijk dat hij zijn heerlijkheid op Jozua legt. En hetzelfde gebeurt in Numeri 11 bij de 70 mensen die Mozes bij zich roept als leiders van het volk. Dan zien we dat de Heer zonderde een deel van de geest die op Mozes was, zonderde hij af en legde hij op die 70. En ze begonnen alle te profeteren. Dus je ziet dat er in de Bijbel, en al vanaf het Oude Testament, aan handoplegging wordt gedaan bij het aanstellen van mensen. En bij het overbrengen van Gods heerlijkheid. Nou, iets wat je ook veel ziet in het Oude Testament is dat de priesters, bijvoorbeeld in Leviticus 1, Leviticus 1 vers 1 tot en met 9, dat de priesters eigenlijk de zonde van het volk overbrachten op de zondoffers door hun handen op te leggen op die dieren. Later in de Bijbel zie je dat bij het aanstellen van de levieten legt het volk de handen op. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6, worden er diakenen aangesteld door de apostelen en hen worden ook de handen opgelegd. Nou, tijdens een gebed voor genezing en voor dodenopwekking in Lucas 4 vers 40 zie je door Jezus dat de handen worden opgelegd. Het is een teken wat mee wordt gegeven aan de gelovigen in Marcus 16 vers 17 en 19. 17, 18, 19. Dat op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. En het hele boek van Handelingen staat vol met hoe er handen opgelegd wordt door de apostelen. En men de Heilige Geest ontvangt. Nou, er zijn een heel scala aan teksten. Ik zou je ook willen uitnodigen of uitdagen om daar zelf eens een beetje onderzoek naar te doen op wat voor manier je dat in de Bijbel terug ziet komen. Maar om het even voor je kort samen te vatten, kan je zeggen handoplegging is overdracht. Dus stel je voor, wanneer je ergens de hand oplegt, bijvoorbeeld je zegt morgen kom ik bij je langs, hand erop. Dan bevestig je daarmee dat jij morgen langskomt. Dus door handen op te leggen verbind je in het wereldse verbind je er een belofte aan. En in het geestelijke verbind je er een belofte aan van Gods woord en zijn geest. Dus door handen op te leggen, verbind je Gods zegen aan een persoon of een proces. Dus het is niet alleen het is een overdracht van zijn zegen en van zijn heerlijkheid op die persoon of in een bepaald proces. En letterlijk handen opleggen, zoals bij Mozes gebeurde in Numeri 27... zie je dat hij zijn handen oplegde en dat hij zijn heerlijkheid overbracht, of eigenlijk Gods heerlijkheid. Dus een van de kenmerken van handoplegging is dat we Gods heerlijkheid overbrengen op iemand anders door de uiterlijke handeling van het handen opleggen. Nou, een ander uitgangspunt als het gaat om handen opleggen is dat je deel hebt aan elkaar. Dus wanneer je de hand oplegt, stel ook in het natuurlijke, als ik mijn hand op je leg, dan ja, komen er bacteriën. Denk bijvoorbeeld eventjes aan coronatijd. Dan mocht je geen handen geven en je mocht niet met je handen je neus of je mond aanraken vanwege de bacteriën die je dan overdroeg. Nou, zo werkt het ook in het geestelijke. Wanneer je handen oplegt, verbind je in de geestelijk gezien, verbind je je aan elkaar. En zou je kunnen zeggen, heb je dus ook deel aan elkaar. En daarom is er zo'n enorme verbondenheid onder christenen. Wanneer ze bijvoorbeeld een avond voor elkaar hebben gebeden met handoplegging. Dus door handoplegging breng je aan de ene kant Gods heerlijkheid over. En aan de andere kant heb je verbinding, zou je kunnen zeggen. Of heb je deel aan elkaar. Dus er vindt geestelijke uitwisseling en overdracht plaats, zou je kunnen zeggen. Dus daarom is het ook belangrijk dat er kaders bij zijn, want je wil niet dat er verkeerde dingen overgebracht worden. Nou, nogmaals, daar ga ik het sowieso nog over hebben. Dus daarom is het ook gewoon goed, hè, wanneer je voor iemand bidt en je hebt geloof ervoor dat je iemand de hand op mag leggen, dat je dat eventjes vraagt aan diegene. Van, joh, vind je het oké als ik mijn hand op je hoofd leg of op je schouder? Of wat dan ook. Dus vraag dat altijd eventjes vooraf. Dus kortom, als je al die teksten uit de Bijbel terugbrengt naar twee punten, zou je aan de ene kant kunnen zeggen, door handoplegging breng je Gods heerlijkheid over en door handoplegging heb je deel aan elkaar. Nou, ik wil je drie krachtige uitwerkingen laten zien van hoe handoplegging in de praktijk werkt. En de eerste is handoplegging voor het ontvangen van de Heilige Geest. Nou, je ziet dat de Heilige Geest in Handelingen 2 wordt uitgestort op de apostelen en de 120 mensen die bij elkaar waren. Zij spraken in vreemde talen. Petrus zegt erover van, hey, we zijn niet dronken. Het is pas het derde uur van de dag. Meestal zijn we pas dronken bij het tiende uur van de dag. Hij zegt dus, dat is niet wijn, dat is de Heilige Geest. Ze ontvangen daar op dat moment de Heilige Geest. En je ziet door Handelingen heen, het boek Handelingen, zie je hoe de apostelen meerdere malen op verschillende plekken handen opleggen. Gerelateerd tot het ontvangen van de Heilige Geest. Nou, één voorbeeld kan je bijvoorbeeld zien in Handelingen 8. En ik ga niet alle teksten één voor één langs. Dus je moet ook zelf echt onderzoek doen. En ook zien dat wat ik zeg, dat ook klopt. Maar in Handelingen 8 reist Filippus af naar Samaria. En Samaria was eigenlijk een volk wat buiten het volk van Israël leefde. En zij waren eigenlijk afgezonderd van het Joodse volk, zou je kunnen zeggen. Dus Filippus die komt daar en die deelt het evangelie. Die predikt Jezus Christus en het evangelie van het koninkrijk. Er gebeuren wonderen en tekenen. Mensen bekeren zich. En mensen worden met water gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dus je moet je voorstellen, er ontstond daar een enorme opwekking. Links en rechts kwamen mensen tot geloof. Die aangeraakt waren door het evangelie en hun leven aan Jezus gaven, zoals we dat mooi in hedendaagse taal zeggen. Ze werden bevrijd van demonen. Er werden ziekten genezen. En dan kunnen we op een gegeven moment lezen in Handelingen 8, en ik denk een beetje in vers 12, ergens die richting op, dat de apostel Petrus en Johannes vanuit Jeruzalem afreisden naar Samaria en daar op de nieuwe gelovigen de handen oplegde en zij ontvingen de Heilige Geest. Dus het ontvangen van de Heilige Geest kan patsboem in één keer. Je ziet het bijvoorbeeld in Handelingen 10. Petrus is aan het preken en ineens valt de Heilige Geest op zijn toehoorders. Maar je ziet dus in Handelingen 8 ook heel sterk dat de doop met de Heilige Geest overgebracht wordt door middel van handoplegging. Dus stel, wanneer je iemand tot Jezus leidt, dan is het zo essentieel en belangrijk dat ze ook de Heilige Geest ontvangen. Dat ze gedoopt worden met de Heilige Geest. En dan mag je vrijmoedig met handen opleggen en uitspreken dat de Heilige Geest op hun leven neerkomt. En dat ze vervuld met, gedoopt worden in en gedoopt worden met en door de Heilige Geest. Nou, in Handelingen 19 zie je het ook. Dan komt Paulus, komt een aantal discipelen van Johannes tegen. En zij hadden wel het evangelie gehoord. Zij hadden wel een doop tot bekering gehad. Maar niet de waterdoop of de doop in Christus Jezus. En ze wisten niet wie de Heilige Geest was. Dus Paulus legt het hen uit. Zij willen het. Ze worden gedoopt in de naam van Jezus. En Paulus legt hen de handen op en ze worden gedoopt in de Heilige Geest. Dus door handoplegging kunnen we mensen dopen in de Heilige Geest. En als de Heilige Geest op hen en in hen komt, dan worden ze dus ook deel van die grote familie. Worden ze onderdeel van het lichaam van Jezus. En daarom was het natuurlijk zo bijzonder wat Petrus en Johannes deden. Samaria, de Samaritanen, waren afgezonderd van het Joodse volk. En doordat Petrus en Johannes afreisden daarnaartoe, hen de handen oplegden en ze de Heilige Geest ontvingen, werden ze weer deel van dat Joodse volk wat Jezus volgde. Werden ze weer onderdeel van die grote familie. Dus wij kunnen door handoplegging met de doop van de Heilige Geest uitspreken over iemand en iemand invoegen in het lichaam van Jezus Christus. Dus stel je leidt iemand tot Jezus, leg diegene de handen op en bid voor de doop met de Heilige Geest. Nou, Lucas 11, vers 13 zegt Jezus. Als een kind zijn vader om een brood vraagt, dan zal hij hem een brood geven. En zegt hij, nou, als mensen, hè, als wij, als natuurlijke vaders die slecht zijn, al goede dingen weten te geven aan onze kinderen, zegt hij, hoeveel te meer zal God de Vader die in de hemel is niet zijn Heilige Geest geven aan hem die hem erom vragen. Dit is een Bijbelse belofte, dat als we om de Heilige Geest vragen, dat die komt. En daarom mag je met geloof en vrijmoedigheid handen opleggen voor de doop in de Heilige Geest. En dan moet je dus, dan mag je dus vrijmoedig in zijn. Dus het eerste punt wat ik je wil meegeven is dat je door handoplegging het ontvangen van de Heilige Geest aan mensen kan geven, om het zo te zeggen. Dat is een beetje een rare zin, maar je snapt wat ik bedoel. Nou, het tweede punt is dat we met handoplegging een gebed van genezing mogen uitspreken. Jezus zelf die stuurt in Marcus 16 zijn discipelen weg. En hij roept hen ertoe op, hij geeft hen de opdracht om alle volken te onderwijzen en hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan zegt hij in Marcus 16, vers 17 en 18, en hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Dus er zitten een aantal tekenen, herkenbare tekenen aan de gelovigen. En dan zegt hij, in mijn naam, nou, zullen ze demonen uitdrijven, vreemde talen spreken, slangen oppakken. Als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen niet schaden. En dan zegt hij, in mijn naam, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Het is dus heel belangrijk dat je realiseert dat we dus namens Jezus, in zijn naam is dus namens Jezus, de handen op mogen leggen bij anderen. En je ziet ook door de hele bediening van Jezus heen, door de evangelieën, dat de zieken die hij tegenkwam, legde hij de handen op en zij genazen. Nou, en over Jezus staat in Handelingen 10 geschreven dat hij al goeddoende rondging. Overal waar Jezus kwam, legde hij handen op en genas hij de zieken. En ook wij als volgelingen van hem mogen hem navolgen daarin. En dus in zijn naam, namens hem, de zieken die we tegenkomen, de handen opleggen met de belofte uit Marcus 16, dat zij zullen genezen. Dus wij mogen, net als Jezus, rondgaan, goeddoende. En dat is belangrijk, goeddoende, niet slechtdoende. Maar goeddoende rondgaan. En de zieken die we tegenkomen in geloof, de handen opleggen. En je ziet het nog heel simpel, voorbeeld in Handelingen 28, vers 8... dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen op bed ligt. Paulus ging naar hem toe En nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. En zo zijn er veel meer teksten in Handelingen in de evangeliën, waarin Jezus en de apostelen en de discipelen handen oplegden en zo mensen genazen van hun aandoening. Dus het tweede punt is, door handoplegging mogen we een gebed voor genezing uitspreken. Nou, het laatste punt wat ik je wil noemen, daar wil ik niet heel lang bij stilstaan, want ik denk dat ik hier nog een keer een aflevering over ga opnemen, maar dan over nog een aantal andere sleutels of punten rondom handoplegging. Het derde en laatste punt is dat het handopleggen wordt gebruikt voor het aanstellen van dienaren Gods, van de dienaren van Christus in zijn kerk. Dus als het goed is, als jij in een kerk zit en er wordt een dominee of een voorganger of een oudste of een diaken aangesteld, dan worden hem, als het goed is, ook de handen opgelegd. En dat is een Bijbels gegeven. En dat is een Bijbelse opdracht die je ziet. Dus in het Oude Testament werden de levieten, de priesters, werden al aangesteld door handoplegging heen. Jozua werd aangesteld door handoplegging heen. En ook in Handelingen 6 vers 6 zie je dat de apostelen diakenen aanstellen. En dat doen door middel van handoplegging. En het mooie is, dat gebeurt ook in het openbaar. Niet achteraf in een kamertje. Zo van, we leggen hier even snel stiekem de handen op. Nee, dat gebeurt gewoon in het openbaar. Ten overstaan van de hele gemeente. Waarom? Iedereen ziet een zichtbaar teken dat iemand door God zelf wordt aangesteld. Want als wij hand opleggen, dan dragen we zijn heerlijkheid over en we hebben deel aan elkaar, zoals ik aan het begin zei. Dus we dragen zijn heerlijkheid over met de doop van de Heilige Geest. We dragen zijn heerlijkheid over met genezende kracht. En we dragen zijn heerlijkheid ook over met wijsheid en de gaven en al die dingen meer die erbij horen, die je nodig hebt als een leider, een herder of een diaken binnen de gemeente. Dus wat gebeurt er in het openbaar? Wordt iemand aangesteld voor het oog van God en voor het oog van de gemeente? Iedereen weet, hem of haar zijn de handen opgelegd. Hij of zij heeft deze bediening en deze rol in de gemeente gekregen. Dus er gaat grote kracht vanuit als we de handen opleggen en daarmee Gods zegen verbinden aan de rol die iemand gaat bekleden. Nou, daarom is het ook belangrijk dat je in geloof handen op moet leggen en niet in ongeloof of in gemak, om het maar even zo te zeggen. Ik denk dat ik later nog een keer een aflevering op ga nemen. Misschien duurt het nog eventjes, maar een aflevering ga opnemen over het aanstellen van dienaren, het uitzenden van dienaren en het uitdelen van de gaven van de geest door middel van handoplegging. Maar ik zou je nog een paar kaders mee willen geven rondom het thema handoplegging. Dus in de eerste instantie dat je handen oplegt in geloof. Als jij niet gelooft dat je iemand kan dopen namens God in de Heilige Geest, dan moet je dat ook niet doen. Als jij niet gelooft dat iemand kan genezen, dan moet jij dat ook niet doen door handoplegging. Dan moet je eerst terug naar je binnenkamer en gaan werken aan je geloof en God daarover zijn openbaring laten geven aan jou en Gods woord doorspitten om te ontdekken dat je daar geloof voor krijgt. Ik heb het zelf een keer gehad dat ik geen geloof had voor de genezing van iemand. En na 2 dagen vasten had ik wel het geloof. Dus wat gebeurde er? Ik had geloof, ik ging naar haar toe, ik legde mijn handen op en ze genas. En dat is de volgorde, dat we in geloof met vrijmoedigheid de handen op mogen leggen. En ook heb je verteld, er is genezende kracht. En als we bidden om de Heilige Geest, dan zullen we die ontvangen. Dus dat is het woord van God. Daar mogen we ons geloof op bouwen en mogen we dus met vrijmoedigheid uitstappen. Dat is 1 kader. Dat is het eerste wat ik je wil meegeven. Dat je in geloof en met vrijmoedigheid handen oplegt. Het tweede is dat leiders worden aangesteld door leiders. Jozua werd aangesteld door Mozes en de diakenen werden aangesteld door de apostelen. Als het gaat om mijn laatste punt voor het aanstellen van dienaren, dan kan niet Jan Piet met de korte achternaam van de linker zijvleugel, kan niet een dominee of een voorganger of een oudste aanstellen door middel van handoplegging. Ik geloof dat het echt moet gebeuren in een structuur van orde en van geestelijk leiderschap. Dus leiders stellen leiders aan door middel van handoplegging. Dus als je het verlangen hebt om een voorganger of een diaken of een oudste te zijn of een andere bediening of rol binnen Gods koninkrijk te bekleden, dan zul je dat met God moeten gaan onderzoeken. En dan zal hij dat ook openbaren aan andere leiders om jou heen. En zij zullen jou met vrijmoedigheid dan ook aan kunnen stellen als de tijd en Gods wil daar is. Nou, een derde kader wat ik je mee wil geven is dat Paulus zegt in 1 Timotheus 5 vers 22... leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonde van anderen. Bewaar uzelf rein. Je moet goed weten, dit staat er in het licht van het aanstellen van oudsten. Eigenlijk zegt Paulus, stel niet zomaar iemand te snel aan als oudste. Toets eerst zijn levenswandel. Weet hoe zijn leven eruit ziet. En pas dan, als je daarvan overtuigd bent door observatie en door de Heilige Geest, leg dan pas iemand de handen op. Want als je iemand aanstelt als oudste, maar hij of zij leeft in zonde, dan zegt Paulus, dan heb je dus deel aan de zonde van diegene. Nou, en ik geloof ook in de hemelse gewesten. Als we weten dat door handoplegging er overdracht plaatsvindt, dat we Gods heerlijkheid op iemand leggen en dat we deel hebben aan elkaar. Ja, dat betekent dus ook dat je in de hemelse gewesten een goa op kan lopen. Een geestelijk overdraagbare aandoening. Dus daarom ben ik ook altijd redelijk voorzichtig over dit thema. Zorg ervoor dat als je de handen opgelegd worden, dat je iemand vertrouwt. En zorg ervoor dat als jij anderen de handen oplegt, dat je een zuiver kanaal bent van Gods geest. En er geen rariteiten en rare dingen binnen het lichaam van Christus komen die allerlei onzuiverheden teweeg brengen. En nou, het allerlaatste is, handoplegging is geen trucje. En het is niet iets wat je zomaar uit de kast trekt. Het is een geloofszaak, een geestelijke zaak. In Handelingen 8, als Petrus en Johannes de hand opleggen op de Samaritanen, dan staat daar Simon de tovenaar. En hij ziet wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest over deze mensen komt. En dan biedt hij ze geld. Dus hij zegt tegen Petrus en Johannes, wat kost het om die kracht te krijgen? Gods kracht, zijn geest, door handoplegging heen, is geen bron van winst en dus ook geen bron van eer. Kijk, in het geval van Simon wilde die er geld aan verdienen. Maar heel veel en geld voor betalen. Maar heel veel mensen willen de kracht van God omdat ze denken, omdat ze eigenlijk de eer van mensen willen. Dus ze willen veel wonderen doen en links en rechts en dat iedereen over hen praat en dat ze een hoge positie krijgen in de kerk. Gods kracht is geen bron van winst en dus ook geen bron van eer. Er komt een verschrikkelijk oordeel over Simon en hij wordt ternauwernood gered door de genade van God en zijn eigen bekering. In Handelingen 8 kan je dat ook lezen. Maar de kracht van God en de handoplegging is dus geen trucje tot eer, glorie of bron van winst voor jezelf. Nou, ik heb je kort aan het begin iets uitgelegd over alle verschillende manieren waarin handoplegging in de Bijbel voorkomt. En daarbij heb ik je twee uitgangspunten meegegeven. Dat door handoplegging brengen we de heerlijkheid van God over op anderen. En het tweede is dat door handoplegging hebben we deel aan elkaar. Nou, ik heb je uitgelegd dat we punt 1 door handoplegging kunnen bidden voor de doop in de Heilige Geest bij andere mensen die toegevoegd worden aan zijn lichaam. Ik heb je uitgelegd punt 2 dat je door handoplegging mag bidden voor genezing. En als laatste heb ik je uitgelegd dat handoplegging ook veel gebruikt of gebruikt zou moeten worden bij het aanstellen van dienaren in het huis van God als het gaat rondom taken als voorganger, oudste of diaken. En als laatste heb ik je een aantal kaders gegeven. De eerste is bid en leg handen op in geloof met vrijmoedigheid. Leiderschap wordt aangesteld door leiderschap. Zorg dat je een rein, heilig werktuig bent voor God. En zorg dat je ook niet zelf snel de handen opgelegd wordt. Dus hou het kanaal puur en rein en hou ook jezelf puur en rein en vrij van goa's. Ik heb het zelf meegemaakt. Mensen willen heel vaak hun handen opleggen. En recent nog had ik iemand die dat heel graag wilde, maar absoluut in de verkeerde geest zat. Dan ben je daar ook voor beschermd. Dus maak je daar ook geen zorgen over. Je bent veilig in zijn handen. En als laatste, dit is geen bron van winst of een bron van eer. Nou, ik wil je aanmoedigen. Als je geloof hebt en vrijmoedigheid, leg op zieken de handen. Ze zullen genezen. Bid voor mensen voor vervulling en voor de doop met de Heilige Geest. En strek je uit naar het overdragen van Gods heerlijkheid en het verbinden met andere gelovigen. Want handoplegging verbindt gewoon. Nog in de hemelse gewesten komt er een geestelijke verbinding tussen jou en andere gelovigen. Nou, God zegen erbij. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.